van onze godsdienst oefening aan om met elkaar te zingen uit Psalm 77 en daarvan het zesde vers, Psalm 77 vers 6. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Zij daarna, dit krenkt mij het leven. Maar God zal verandering geven, de allerhoogste maakt het goed. Na zure heeft hij het zoet. Het is uit Psalm 77, het zesde vers. Verder uit Gods heilig woord, u wens een woord te lezen, dan kunt God getekend vinden bij de profeet Jesaja, het 61ste kapitel, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De geest des Heeren, Heeren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen en een gebonden opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurige Sions te beschikken, dat hun gegeven wordt de sieraad voor as, vreugdolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat ze genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heeren, opdat hij verheerlijkt worden. En ze zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen wederoprichten en de verwoeste steden vernieuwen en die verstoord waren van geslachten tot geslachten. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaarden hier zijn. Doch gijlieden zijt priesters des Heeren, zult priesters des Heeren heten, men zal u dienaar onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u verblijven. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen ze juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijke dubbele bezitten, ze zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief, ik haat de roof in het brandoffer, en ik zal geven dat hun werk in de waarheid zal zijn, en ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden der volken, allen die hen zien zullen, zullen hen kennen dat ze een zaad zijn dat de Heer gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priestelijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voorbrengt, en gelijk een hof het heen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. Heere, gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag nog samen in uw voorhoven. En het mocht zijn in uw goddelijke gunst. En dat uw zegen op dit samen zijn mocht rusten. Tot de verheerlijking van uw doorluchten en driemaal heilige naam. Maar ook tot de zaligheid en tot de blijdschap van degenen die ge van eeuwigheid verkoren hebt. En wie namen geschreven zijn in het boek des levens des lams. Voor al degenen die door den Vader aan den Zoon zijn gegeven. En voor wie dat er met zijn hart de borg geworden is om tot God te genaken. En die man die niet rusten zal totdat de ganse zaak zal volbracht zijn. Heere, ge mocht uzelf in deze middag niet onbetuigd laten. Ge mocht nog afdalen en indalen in onze harten. Zelf kunnen we niet opklimmen. We zijn alle kracht en vermogen in paradijs verloren. En we liggen van nature gelijk in uw woord zelf gezegd hebt. Op de vlakte des velds vertreden in ons bloed. En er is geen oog dat medelijden met ons heeft. En we hebben het met onszelf en ook niet. Nog het een, nog het ander. Wordt bij de mens gevonden, voortreizen en doorreizen naar de eeuwigheid, zonder enige gedachte. Al maakt u zelf en ook door uw woord, maar ook door al de zegeningen en oordelen die gezend vrij van elk mens. Dat er niet één is die ongewaarschuwd naar de eeuwigheid reist. Maar och, brengt het eens thuis. Ge mocht er eens in meekomen. Opdat al de roepstemmen en al de hoedertierneden. Dat ze ons leiden mochten tot waarachtige bekering ook in de weg der natuur. Waar het van alle kanten ons toegeroepen wordt, erkend in God, hij is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. Och, breng ons samen in het dal van die waarachtige vernedering des harten, zoals een Manasse bekend. Kende dat de Heere God was. En zoals een Abraham het uitgesproken heeft, ik onderwinde mij om tot een Heere te spreken, terwijl ik stof en as ben. Het is maar een wenk van uw goddelijk alvermogen. Verblijd ons door uw daden in deze middag. Waar uw woord nog staat gelezen te worden en ook uw getuigenis nog zal verkondigd worden. Velen die met ons niet kunnen opgaan in deze dag, die aan de woningen gebonden zijn, de deur zelfs niet uit kunnen vanwege de hopen sneeuw en vanwege de gladdigheid van de weg. Maar och, ge mocht ze ook in de eenzaamheid willen gedenken. Ge zijt een overal ontegenwoordig goddelijk wezen. En het is alleen uw komst die ons heil volmaken kan. Wil ons dan in deze samenkomst nog gedachtig zijn. En het nog bevestigen dat ge met uw kerk zult blijven. tot aan de verleiding van de wereld en dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Gedenk aan jong en oud, klein en groot, aan zieken en aan gezonden. Gedenk aan weduwen en wezen en weduwenaars. Gedenk in alle weg en pad, ook in het klimmen van de jaren, zoals ook in deze week nog weer een jaar tot zijn levensjaren toegevoegd hebt, die nu de leeftijd bereiken mocht van die oude Anna, die insgelijks met Simeon de Heer heeft beleden. Och, uw arm is toch niet verkort en uw macht niet verminderd. Wat zal het toch zijn voor de mens als het straks in de eeuwigheid alles tegen de mens getuigen zal en dat de mens verstommen zal voor het aangezicht de Gods en niet anders als een vijandschap zal openbaren in het vervloeken van God en van zijnzelf, och, om nooit meer onder God te kunnen bukken. Heere, gedenk nog des ontfermens. Wil alle gronden die geen grond zijn nog wegnemen, opdat we onszelf voor de eeuwigheid niet zullen bedriegen. En dat uw arme kerk en volk en gunstgenoten nog eens gesterkt mochten worden door uw goddelijke en eeuwige geest. Ge mocht naar het harte van Jeruzalem nog willen spreken. En ook in deze middag de bediening van Sions gezalfde koning nog bevestigen in de harten van uw gunstgenoten, opdat ze verblijd en verwijt deze plaats straks mochten verlaten. Gedenk aan de noden van zoveel in de kou, degenen die zonder eten of drinken daar zitten. Gedenk nog des ontfermens uit loutere genade en verneder ons samen onder uw krachtige hand. Gedenk aan de overheden die over ons gesteld zijn, dat ze land en volk terug mochten roepen tot de wet en tot de getuigenis. Gedenk aan uw kerk, door uw van ouds verkregen de berg Sion, waarop ge gewoond hebt en waar nu de vossen oplopen. Zie een gunst van boven nog neder, zalf overal degenen die van u gezalfd en geroepen zijn, stel ze nog tot een rijke zegen en wil de bediening nog heerlijk maken en nog velen uitstoot in uw wijngaard. Wil ook ons in deze middag nog een enkel woord tot stichting schenken en dat u Heere bedoelen mocht het heil van Sion mochten zoeken, gedenkend in al de nood, in al de zorgen, in al de last, in al de bekommeringen, verleen ons nog een toegenegen oor. O Jacobs God, geef ons gehoor, en dat in de verzoening van al onze misdaden, om Christus willen. Amen. Psalm 27, het vijfde en zevende vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht, dat wil ik doen, dat ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Het is het vijfde en het zevende van Psalm 27. vragen vanmiddag uw aandacht een ogenblikje voor het woord des Heeren dat ge opgetekend vindt in Lucas 2, vers 26 en 27. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, de eer hij de Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door den Geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God tot dusverre. We hebben de vorige week, donderdag, reeds iets gezegd over Simeon. Ten eerste dat daar een mens was in Jeruzalem. En nu dat die Simeon die had het voorrecht dat hij wist dat een mens was. Dat is ook een voorrecht. Want dat behoort tot de zeldzaamheden. Dat een mens weet dat een mens is. Dat kan alleen door de openbaring die de mens van de hemel krijgt. En nu is het opmerkelijk, dat is eigenlijk waar ik vanmiddag iets over zeggen wil, met de hulp van God. In die geschiedenis van die Simeon wordt driemaal de persoon en het werk van de Heilige Geest genoemd en geroemd. Genoemd en geroemd. Ten eerste, dat de Heilige Geest die was op hem. En ten tweede, dat door de Heilige Geest hem een goddelijke openbaring gedaan was. En het derde, dat die man door de Heilige Geest in de tempel kwam. Dus driemaal wordt in het leven van die man gesproken over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Ten eerste, dat de Heilige Geest op hem was. Dat is iets bijzonders, geliefden. Ten eerste, omdat wij van nature de Heilige Geest missen. Er staat immers in de waarheid, natuurlijke mensen de Heilige Geest niet hebbende. De Heilige Geest is een mens verloren in paradijs. En nu is een mens bezet met de geest der wereld en niet met de geest die uit God is. Daarom de mens die zoekt van nature alleen hetgeen wat van de wereld is. Zijn gedachten die gaan eigenlijk niet verder. Een mens die is zo ellendig geworden dat een niet anders als een mol zomaar in de grond vroet. En dat net als dat kleine beestje, dat een niet boven de grond komt in de meestal voordat hij sterft. Dat is het leven van een mens. Wat zullen we eten, wat zullen we drinken en waarmede zullen we ons kleden? Maar nu staat er van die man dat de Heilige Geest die was op hem. Waarom was dat nu zo'n zeldzaamheid? Een grote zeldzaamheid, ook in de tijd toen die man leefde. Want er waren bijna geen mensen meer op wie de Heilige Geest was. In de kerk was het treurig gesteld. Zeer treurig. Die fariseërs en die schriftgeleerden die het werk in een tempel deden, die mensen die hadden genoeg aan de vorm. Die hadden anders nergens geen gedachte over. En ze leefden bij het doen van de wet. Dat wil zeggen zover als hun verstand dan reikte. En daarin waren ze voldaan met zichzelf. De waarachtige bekommering, zoals Simeon, die kenden ze niet. Want die man, die Simeon, die had in zijn godsdienst de dood gevonden. En die had geleerd in zijn leven dat zijn godsdienst hem niet redden kon van het verderf. En dat was vanzelf ook door de Heilige Geest. Want het is ten eerste de Geest die levend maakt. En het is ten tweede die Geest die overtuigt en die ontdekt. En het is ook die Geest die een mens aan het einde brengt met al zijn godsdienst. En met al zijn belijdenis. En u staat er in onderscheiding van zoveel andere mensen in die tijden. Zelfs van degene die de ambten bedienden in die dagen. Dat de Heilige Geest die was op hem. Dus een groot voorrecht was aan die man geschonken. En als we eenmaal de Geest ontvangen hebben in ons leven, dan zal God die Geest ook nooit meer van ons wegnemen. Die zal daar eeuwig blijven. Omdat de genadegiften en de roepingen Gods, die zijn naar luid van Romeinen 9, die zijn onberouwelijk. En daar is ook geen duivel in de hel. Daar is geen weer, geen vijand in de wereld. En zelfs de eigen vlees kan dat niet ongedaan maken. Petrus die heeft Christus verloochend. En die heeft bekend dat die mens die kende. Maar God die heeft hem nooit verlaten. En die heeft hem nooit aan zichzelf een overgegeven. Omdat er is een volharden van de godzaligen. Een volharden der heiligen. Er is geen afval der heiligen. Dus waar eens genade geschonken is, daar blijft die genade eeuwiglijk en altoos. De Heilige Geest die was op die man. En daarom, die man die had een bekommerd leven. Die man, er zijn veel gedachten over. Sommige mensen die zeggen, zouden een gerechtvaardig mens geweest zijn, zouden onder het recht zijn afgesneden. Als zulke vragen worden er soms gedaan vanzelf. Maar we kunnen gerust zeggen vanmiddag, die man, die was rechtvaardig en die was heilig. Die man die had alles. Of dat nu wist allemaal, dat is weer wat anders. Want er is er een die zichzelf een rijk maakt en iets heeft. En er is een die zichzelf een arm maakt en iets heeft. En alles heeft. En tot die laatste behoorde, zag die Simeon ook. Dat zijn nog de beste. Dat zijn nog de gelukkigste. Ja, dat is inderdaad mis. Ja. We hoorden iemand praten. Ik was maar een jongen nog. En die vrouw die deed niks anders dan God groot maken. Anders niks. De hele middag. En toen we daar vertrokken, ze was al bij de 100 die vrouw. Ze zei tegen me, ze zei, jongen, ze zei, zou je nog denken dat ik er ook nog komen zou? Dat ik er ook nog komen zou? Oh, ik zei, vrouw, als jij er niet komt, wie zou er dan wel komen? Als in je leven geworden is om God groot te maken, dan zou je er zeker komen. Mensen die met haar eigen niks op hebben, maar die alle grootheid en schoonheid en heerlijkheid in Christus zien, die komen er zeker. Dus onthoud dat maar. Mocht voor de een of voor de ander nog tot een bemoediging zijn. Want het is vaak een moedeloos leven. En een leven vol van strijd en vol van moeite. De Heilige Geest die was op. En dan, daar staat nog wat anders. Dat door de Heilige Geest was die man een goddelijke openbaring gedaan. Ook door de Heilige Geest. En dat wil zeggen, ten eerste, dat die man, die had een zeer bijzonder leven, nauw leven, tussen God en zijn zielen. Want daar is ook nog verschil, je weet dat zelf. He. We lezen in de waarheid van Abraham en Lot, dat God aan Abraham gedacht en hij leidde Lot uit Sodom. En dat waren nu alle twee bekeerde mensen, daar was geen twijfel over. Dat kan niet omdat God het zelf zegt. Maar God gedacht aan Abraham en hij leidde Lot uit Sodom. Dat wil zeggen, die Abraham die had een kort leven bij de Heere. Dat had Lot niet. Lot die was verre weggevoerd. Die heeft eerst buiten Sodom gewoond. In de country zouden we zeggen. In de polder. En toen is hij in de stad gekomen. En in de stad, dat was nog niet genoeg voor hem. Toen is hij in de poort nog gekomen. Dus hij is nog een rechter geworden ook. Dus allemaal dieper erin, allemaal dieper. En hij heeft dat ook geweten later. Wanneer hij geen stoel gered. Het is alles in de vlammen opgegaan. Alles. God die gedacht aan Abraham en leidde Lot uit Sodom. Met eerbied gesproken. Hij leidde Lot uit Sodom. Dat betekent dat het nauwelijks ontvloden is, nauwelijks. Met andere woorden, die man die is bijna ook verbrand. Maar ter 11e uur heeft God hem er nog uitgebracht. Ter 11e uur. En wat zegt nu de waarheid ervan? Van deze Simeon, dat er een goddelijke openbaring aan hem gedaan was door de Heilige Geest. En als je nu Gods woord nagaat, we hopen daar iets van te zeggen vanmiddag. Als je nu Gods woord nagaat, dan kan je opmerken dat de zielen die het kortste bij God mochten leven in de waarheid, die hebben de meeste verborgenheden van God ontvangen. Als je denkt aan Abraham, daar zegt de Heere van, zou ik voor Abraham verbergen wat ik doen zal. God die hing het aan die man openbaren, wat hem met Sodom hing doen. Dus Abraham die bleef er geen vreemdeling van. En diezelfde Abraham die leefde onder de diepe indrukken van de majesteit en de hoogheid Gods. Ook een weldaad. Ik onderwinde mij om tot de Heere te spreken, terwijl ik stof en assen ben. En dan aan het einde van dat kapitel, dan zegt een laat de uw toren niet ontsteken, dat ik andermaal me nog onderwind om tot u te spreken. Dus een voorrecht op allerlei terrein van het leven als een kind van God zo nauw met de Heere verenigd is, dat de Heere van tijd tot tijd verborgenheden in zijn leven gaat openbaren. We lezen in Gods getuigenis van een Daniël. Van die Daniël waar de Heere van zegt, gij zeer gewenste man. Wat een verborgenheden heeft God ook aan die man geopenbaard. Grote verborgenheden zoals aan geen ander mens in de tijd toen die man leefde. Grote verborgenheden. Zoals wat God met zijn kerk doen zou. De Heere die bepaalde dat het 68 jaar geleden was. Dat de kerk in Babel was. En dat er nog 2 jaren zouden zijn. Dat dat volk er nog vertoeven moest. Maar dat dan de Heere dat volk weer terugbrengen zou. Die man die had licht in de waarheid gekregen. Want we kunnen wel lezen en lezen mensen, maar als het niet ontdekt wordt en bekendgemaakt wordt, dan zijn het allemaal maar woorden. En daar zijn zoveel exempels in Gods getuigenis. Paulus, dat was ook een man die kort bij God geleefd heeft. En dan zegt hij in 2 Korinthe 12... dat een opgetrokken was tot in de derde hemel. En onuitsprekelijke woorden had hij daar gehoord. Niet betamelijk om het allemaal uit te spreken. Dus het tegenovergestelde, dat is dit geliefden. Hoe verder dat een kind van God afleeft, hoe minder verborgenheden dat hem weet. Want er staat in Psalm 25 dat de verborgenheden des Heeren die zijn voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Die staat er van die Simeon. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heeren zou zien. Die man die had dus een belofte van de Messias ontvangen. Een belofte van die komende Christus. Dat behoorde in die dagen ook tot de grote zeldzaamheden. Want er waren er maar heel enkele die daar nog het oog op gericht hadden. Een bewijs gelieten dat er in die dagen maar weinig arme mensen waren. En weinig mensen die op de knieën kwamen. Want op je knieën krijg je een belofte. Op je knieën. En op je knieën gaat God ook de belofte vervullen. En nu de inhoud van die belofte, dat was Christus. En Simeon, die was tot de kennis en tot de bewustheid gekomen dat een Christus miste. En dat die Christus nodig had om te leven en om te sterven. Dat een buiten die Christus voor God niet bestaan kon. Het was in het hart van die man, zoals een dichter heeft gezongen, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dus de noodzakelijkheid van Christus, die was in zijn leven en in zijn ziel geopenbaard. En als dat geopenbaard wordt, wat ligt er aan de grondslag dan? Dan ligt er aan ten grondslag, mensen, een arm mens en een schuldig mens. Een arm mens die zichzelf niet helpen kan en een schuldig mens die voor God niet bestaan kan. En dan word je vatbaar gemaakt voor de goddelijke belofte. Als je Gods woord aandachtig nagaat, dan heb je in het woord van God treffende getuigenissen welke mensen dat er vatbaar zijn voor de goddelijke belofte. Ten eerste Adam en Eva. Er zijn sommige mensen die zeggen, geloof je van even dat ze ook bekeerd was? Ja, waarom niet? Sommige mensen die twijfelen eraan. Dan zeggen ze, waar is bewijs dat die vrouw bekeerd was? Ze is een schuldig mens voor God geworden. Want anders had ze nooit een belofte van God gekregen. Nooit. En ze is ook werkzaam met de belofte geworden. En er is geen één hypocriet, zeg geen één huichelaar die er ooit werkzaam mee wordt. Kan niet. En dat lees je bij Eva, lees je dat wel. Want dat haar kind geboren wordt, dan zegt ze, ik heb een man van de Heer gekregen. En aan dag zou dat het de verlosser was. Vanwege het heimwee dat in de zielen naar Christus was. En ten eerste, Adam en Eva, dat waren beide mensen. Wat voor mensen? Beste mensen? Oppassende mensen? Nee. Dat waren nu beide mensen die bij God vandaan gelopen waren. Bij God vandaan gelopen. De schuldige mensen. En die hadden niets om er zelf te bedekken voor de ogen God. En als je dan een voorbeeld neemt van Jacob, het is allemaal klaar en duidelijk in het woord van God. Wanneer heeft die man nu een belofte gekregen? Toen hij vanwege zijn eigen schuld en zonde bij zijn vader en moeder vandaan gelopen is. Klaar genoeg, hè? Maar Rebecca die zegt, je moet maar gauw vertrekken. Je kan niks meer meepakken. Dat kan je ook niet meer, want Ezau, als hij je ziet, dan vermoordt hij je. Dus zo gauw hij maar kan, gaat er maar vandoor. Jij hebt niks anders dan zijn stok meegenomen. Dus dat is weinig. Een ander zou denken, als ik zo'n reis moet gaan doen, zou maar tegen het anders meepakken. Want je weet niet wat me op pad ontmoet en op reis ontmoet. Right? Maar Jacob, die had niks mee kunnen nemen. Nee. Vermoeid hier en binnen. Vanwege al de schuld en vanwege al de zonde. Alles verzondigd, alles verbeurd, alles kwijt. Is een 's avonds neergevallen met zijn hoofd op een steen. En er is in slaap gevallen. Maar uitgeput en uitgeteerd. En toen hij geen weg meer zag. Toen heeft God die ladder geopenbaard. En die ladder, dat was Christus. De enige verbinding tussen de hemel en tussen de aarde. Jacob was niet zo'n best, nee. Nee. Zijn vader bedrogen. Jij gedacht dat er nooit meer bij God terecht zou komen. Jij nooit meer gedacht dat God nog ooit één oogopslag op hem doen zou. Aan zulke mensen wordt nu een belofte geschonken. Toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Toen hij nergens zag ik als om voor eeuwig verstoten te worden en voor eeuwig weggedaan te worden. Toen heeft God hem die ladder getoond, toen heeft God een belofte aan hem gegeven en toen heeft God nog zelf een toezegging aan hem gedaan ook. Dit land erop gelegd te slapen, dat zal ik u en uw zaad geven tot in eeuwigheid. En waar dat ook gaan zult, ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Dus zijn heus geen beste mens die een belofte krijgen. Nee. Op de knieën. Want God die brengt al zijn volk op de knieën. Maar ze moeten er ook op de knieën mee terechtkomen. We zijn vanmiddag begonnen met Psalm 77. Zou God zijn genade vergeten en nooit meer van ontferming weten? Als wij in ons leven, mensen, eens uitgerekend zijn, dan komt God. Dan komt God. En nu in het leven van een kind van God, nu zijn er tijden dat een denkt dat een uitgerekend is. En toch niks gebeurt. En toch niks gebeurt. Dat is ook wat. Misschien zitten er vanmiddag hier ook nog zielen. Die al lang uitgerekend zijn. Die wel eens gedacht hebben dat ze wat gekregen hebben. Maar die er al langer hoe meer aan twijfelen. Die zeggen, zou het wel ooit waar geweest zijn? Zou het wel ooit recht geweest zijn? Zou het wel ooit van God geweest zijn? Die worden geslingerd, die worden geslagen. Veel meer als dat zijn woorden kunnen uitdrukken. Die worden aangevallen met dingen waarover ze nooit zullen praten. Of als de zaak eens opgelost is en ze krijgen dan eens vrijmoedigheid, dan zullen ze er wel eens wat van vertellen. En gelukkig mensen, volgens volk komt er een tijd dat ze nooit meer bevreesd zullen zijn om wat te vertellen. En dat zal wezen als ze in de hemel komen. Want hier is de duivel altijd er maar achter. En een duivel die zegt, wees maar voorzichtig hoor, dat je toch niks zegt. Wees maar voorzichtig dat je niks zegt. Want je zegt je eigen zeker bedriegen voor de eeuwigheid. Klem je eigen maar nergens aan vast hoor. Je bent maar een verworpeling. En zit allemaal in je verstand. En allemaal in je gevoel. En straks dat de dood komt, dan zal alles zal je ontvallen. Dan zal je niks meer overhouden. En dan zal je niks anders horen als, haat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, dat een duivel en zijn engelen bereid is. En nu was aan die man een goddelijk openbare gedaan aan die Simon, dat de dood niet zien zou, eer dat de Christus des Heren zou zien. Dat was iets zeldzaam. Dus die man die zou niet sterven voordat de Christus des Heren gezien had. Voordat de Egypte des Vaders gezien had. Voordat een Christus in het vlees aanschouwd had. Voordat die Christus gezien had die de pers alleen zou treden en niemand van de volkeren die was met. Nu gaan we daar geen fantasie van ophangen vanmiddag. En ik wil ook niet aan inlegkunde doen. Dat wil ik ook niet, want dat is ook niet goed. Gods woord is geestelijk genoeg. Dus dat hebben we niet te doen. Maar tussen het ontvangen van de belofte en het vervullen van de belofte, daar ligt een wachtenstijd tussen. En de Heere vervult zijn beloften altijd midden door de dood. Die vervult zijn beloften als wij het niet meer bezien kunnen. Als wij het niet meer geloven kunnen. Ik heb straks reeds gezegd, er zijn wel eens tijden dat Gods volk denkt, nu kan het niet langer meer. Nu ben ik in zo'n nood, in zo'n zielennood. De strijd is zo zwaar en het leven dat wordt zo moeilijk. Het kan niet anders meer. Vannacht of morgen, dan moet God komen. En dan moeten de beloften vervullen. Maar het wordt nacht en het wordt morgen en er gebeurt niks. Nee. Daar gebeurt niks. Waarom niet? Omdat er nog niet totaal uitgeteerd is. Omdat er nog iets heeft waar hij zijn eigen aan vastklemt. Omdat er nog niet geheel aan het einde met zijnzelf gekomen is. Maar daar heeft hij geen erg in vanzelf. God die moet dat volk overal aan ontdekken. Maar hoe langer dat de Heer nu uitstelt, hoe moeilijker dat leven wordt voor die mensen. En hoe meer dat een duivel ze benauwt en aanvalt. En hoe meer dat ze in de engte met alles komt. en opgeven, waarvan zelfs, ja, dat is misschien ook wel een beetje raar uitdrukken, maar ze lopen overal met haar hoofd tegen de muur, overal. Hij kracht van het werkverbond, want het is vanzelf allemaal het werkverbond. Dat ze net als Rebecca, ze weer allemaal God een handje mee helpen. Ze willen een bokje slachten en nog een paar van die skin van Esau nemen, van zo'n velletje nemen, dat Jacob zou zeggen, ja, als ik je handen voel dan bij Esau. Allemaal ertussen zitten met z'n eigen. En allemaal zichzelf maar bedoelen. Och, verlos me, Heer, van mensen overlast. Dan zal ik u naar u bevelen, Heer. Hij moet verlost worden van zichzelf. Dat is al wat het is. De Heer die komt op zijn tijd, geliefd. Er staat in Psalm 66. Verkwikkend ons ter hoeder uur. Als wij het niet meer bekijken kunnen, als wij het niet meer bezien kunnen. De vervulling van de goddelijke beloften gaat altijd dwars door de dood heen. Je zou toch zeggen, ja, die vrouw is zelf uitgedrukt. Ze zegt toen die engel kwam in Genesis 18 tot Abraham. En Abraham ze dat vertelde van dat kind. Ze zei, zal nu zo'n vrouw zo oud, zal die nog wellust hebben? Zal die nog wellust hebben? En dan moet je toch denken, mensen, als je daar zo wat 90 jaar bent, en als je dan nog een kind moet krijgen. Nee. 90 jaar en dan nog een kind moeten krijgen. Dat is een onmogelijkheid, mensen. En Abraham, 100 jaar bijna, dat dan die Isaac geboren wordt. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand kan u spreken tegen. En daarom is het ook twee keer geweest voor die Sarah dat ze gelachen heeft. Eén keer in het ongeloof en één keer in het geloof. De moeder van die Isaac, van dat kind der belofte. Hem was een goddelijk openbaar gedaan, die Simeon, dat de dood niet zien zou. Natuurlijk, die Bijbel die zegt ons niet alles. Want het is geen boek voor nieuwsgierige mensen. Om overal een antwoord te vinden. Maar het was ook een mens, die Simeon. En ook een mens onderworpen aan allerlei ellenden vanzelf. Net als wij allemaal. Staat ook niet in de Bijbel hoe vaak dat die man ziek geweest is. En een dokter gehad heeft. Nee. Maar het zou wel een wonder geweest zijn. Dat die man ook nooit ziek geweest was. En er heeft die duivel ook. Die heeft daar ook gebruik van gemaakt. Want die zei, zie je nu bij je ziek en hoe lig je daar op je bed. En nu ga je straks sterven en er is niks van uitgekomen. Niks. Dus je kan wel begrijpen, mensen, het is niet zo makkelijk leven. Nee. Oh nee, mensen. Duizend zorgen. Duizend doden. Kwellen. Mijn angstvallig hart. Hem was een goddelijke openbaring gedaan. Dat de dood niet zien zou eer. Dat de Christus des Heren zou zien. Maar nu is het ook waar, gemeente. Dat God zijn volk niet laat verzocht worden boven vermogen. Maar dat er met de verzoeking ook de uitkomst komt te geven. En er wordt gezongen in Psalm 103. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Daar komt een tijd, mensen, dat het klaar is. Dat wil zeggen dat God op weg is om zijn bedrukte volk te verlossen uit al de banden en uit al de gevangenissen. En dat is nu het derde waar ik nog wat van wil zeggen, voordat we gaan eindigen. Hij kwam door de geest in een tempel. Zometeen gaan we een versie zingen. Maar hij kwam door de geest in de tempel, staat er. Daar is ook een zakje. Er was over gedacht dat door de geest in de tempel kwam. Ja, ik hoor sommige mensen zeggen dat ik er zo vaak gelezen heb vanzelf. Dat is heel eenvoudig genoeg. Nee, dat is niet eenvoudig genoeg. Zouden die dag er wel zin in gehad hebben om in de tempel te komen? Zouden die dag wel erover gedacht hebben om in de tempel te komen? Dat zou de vraag wezen. Dat zou de vraag wezen, mensen. Want Gods volk, dat moet overal een lust voor krijgen ook. Dat moet overal nog lust voor krijgen. Dat volk dat is onderworpen aan veel strijd. En aan veel moedeloosheid. Ik hoop en geloof. Al is het er maar twee. Maar daar zullen er toch hier ook nog wel zitten. Die wel eens zo moedeloos zijn. Dat ze zeggen, zou ik nog naar de kerk gaan? Zou ik nog naar de kerk gaan? Zou ik er nog naartoe gaan? Ik ben al zoveel keer er naartoe gegaan. En teleurgesteld uitgekomen. Ik doe het omdat ik, ja, het is Gods dag. En vroeger hebben ze wel eens wat gevonden en wel eens wat gekregen. Maar het schijnt dat dat ook niet meer gebeurt. En de gebeden die worden zo slap. Die gebeden die worden zo geesteloos. Dat het de meeste tijd met de verstand is. Kan soms wel eens zondag wezen. Dat als ze wakker worden, zorgen ze dat ze helemaal weten dat het zondag is. Dat ze helemaal weten dat het zondag is. Vroeger, toen wij kinders waren, dat kan ik nog wel herinneren. Dan deed je moeder, die lijst zaterdagavond je kleren klaar. En dan zei ze, dat is voor morgenochtend hoor, om aan te doen. Dus dan bracht die vrouw, je moeder, die bracht nog in herinnering dat zondag was. Maar dat er nu eens een tijd in je leven komt, mensen. Dat je zo weggezonken bent in de wereld. Dat je geen gedachten over Gods dag meer hebt. Nee. Want ze worden uit genade zalig. Ze worden uit genade zalig, mensen. En ik zou er niet meer van zeggen, want er komt zoveel in dat leven kijken. Zoveel. Dat ze van binnen zeggen, wat zal ik nog langer op de Heere wachten? Wat zal ik nog langer wachten? Wat zal ik nog langer op de Heere wachten? Daar kan zoveel strijd zijn en zoveel moeite. En dat ze van binnen zeggen, oh man, je bent toch maar een huichelaar. Je bent toch maar een huichelaar. Je zit als een ballast in de kerk.
En als een ban in de kerk. Soms wordt er aangevallen dat die ouderling die lezen moet of die dominee die preken moet, dat een last van er zal hebben. Ik heb het eens eenmaal in mijn leven gehad dat er eens een man aan de deur kwam. Jaren en jaren geleden. En die vroeg of het geen bezwaar voor me was dat het in de kerk zou komen. Die zei, zou je toch geen last van me hebben als ik daar ga zitten? Die zei, dan zou ik de achterste bank nemen. De achterste bank. Ik dacht, ik wou je de eerste bank wel geven in plek van de laatste. Werkelijk. Vanwege de genade die die man had. En vanwege het krediet dat we voor die man hadden. Maar voor zijn eigen waarneming, mensen, dan kan het zo verre wegzakken. Dat een denkt, och, zou toch niet meer gebeuren. Ik heb al zo lang gewacht. En al zo lang uitgekeken. Zou het dan nu nog gebeuren? Die Simeon die kwam door de geest in een tempel, staat er. Door de geest in een tempel. En toen dat gebeurd is, dat de geest hem er bracht, toen is er wat gebeurd. Heer, doe mij spoedig ademhalen, wil mijn bezweken geest bestralen. Verberg mij vriendelijk aanschijn niet, ik zal eerlang ten grave dalen, indien ge mij geen bijstand biedt. Het is het zevende van de 143ste psalm. Is er nog een verborgenheid in die tekst, want daar staat, en hij kwam door de geest in een tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte de wet met hem te doen, zo nam hij zelf in zijn arm. En wat is nu de verborgenheid? Daar kwamen er twee in de tempel die nog ont. Twee. De genade kwam erin en de wet kwam erin. En wie was nu de genade die erin kwam? Dat was Simeon. En wie was de wet? Dat was de Heer Jezus, want die kwam om de wet te vervullen. Er staat hier, en als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Maria die had twee duifjes bij haar. Omdat ze zo arm was. Als ze rijk geweest was, had ze een lam bij haar gehad. Maar omdat ze zo arm was, twee tortelduifjes of twee jonge duifjes. Maar ze moest met een offer komen. En waarom kwam die vrouw met een offer? Omdat ze onder de wet lag. En niet onder het evangelie. En nu de wet die eiste een offer. En zelfs die twee duifjes die straks gekeeld zouden worden door die priester, dat zag op dat grote offer dat straks gebracht zou worden op Golgotha, waar dat bloed van die middelaar Gods en der mensen, van die grote en hoge priester vloeien zou, tot een verzoening van de zonde en tot een verzoening met God door dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En nu zou die Simeon, die zou in de vrucht ervan delen, want Simeon die had ook geen recht. Simeon die had ook alles verzondigd. Maar nu zou dat bloed, dat zou aan die man toegepast worden en gezegend en geheiligd worden. Want als die ouders met dat kinderke kwamen om naar de gewoonte der wetten met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen staat. En dat is nu geweest de omhelzing des geloofs, waartoe die Simeon verwaardigd is geworden. En wat was u de grond dat Simeon dat kind omhelzen en in zijn armen nam en aan zijn hart drukte? Omdat dat kind, dat had Simeon omhelst in de raad des vredes, toen de vader die kerk, waar Simeon ook in begrepen was, omhelst en aanvaard had. En u kan er nooit in het leven van Gods volk een omhelzen zijn zonder dat God ons eerst omhelst heeft. En er kan nooit een aanneming van Christus zijn voordat Christus aan onze ziel is toegepast door de Heilige Geest. Dus de toepassing gaat altijd aan de gelovige aanneming van de kerk vooraf. En nu is dat kind dat is in de tempel gebracht. Want daar staat in Psalm 40, ik heb lust, o mijn God, om u welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijn ingewands. En die Simeon die in die tempel kwam, die had het beleefd. Dat een tegen alle geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen derzelfde gehouden, dat er voor God niet bestaan kon. Maar nu is het oog des geloofs en ook zijn natuurlijk oog, dat is geopend voor de heerlijkheid van die borg en van die middelaar des verbonds, Jezus Christus. En nu is ze door de Heilige Geest in die tempel gebracht, maar ook door die Heilige Geest verwaardigd om dat kind in zijn armen te nemen. Maria die heeft er geen bezwaar tegen gemaakt. Oh nee. Die heeft dat die man laten doen. Want het was allemaal wat daar plaats had, dat was allemaal goddelijk. Het was niet menselijk, maar het was allemaal goddelijk. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat je nu bij die Simeon opmerkt, mensen, dat is de gelovige vrijmoedigheid die God aan zijn volk verleent. Na dat Christus zelf tot de ziel gekomen is. En dat ze de heerlijkheid van die persoon daadwerkelijk hebben aanschouwd. Dus was die man niet gelukkig? Oh ja, die man die was gelukkig, dus we hebben gehoord kort. De Heilige Geest die was op. En door de Heilige Geest een goddelijk openbare gedaan. En door de Heilige Geest in een tempel gebracht. En u dat kind omhelst en God gelooft. Zijn wijsheid in het uitdenken van de weg der verlossing. Zijn eeuwige liefde, waardoor vijanden met God verzoend, en goddeloos en gerechtvaardigd zullen worden. We zullen voor vanmiddag het erbij laten. De Heere mocht het nog zegenen en heiligen. Voor jong en oud, klein en groot. Tot zijn eer en tot onze zaligheid. Zijn maar enkele gedachten, gemeenten. Maar dat de zaken die erin verklaard liggen en opgesloten, dat we bij aan en voortaan nog eens jaloers op mochten worden. Er zijn ook mensen die zeggen, wat is verschil tussen Simeon en tussen Anna? Want je leest van Anna niet dat ze dat kind omhelst heeft. Ik geloof dat ze het ook omhelst heeft. Want zij daarbij komen, de staat is er ook bij gebracht. Ze is er ook bij gebracht. En al was dat niet dat om dadelijk omhelzen van die man, maar ze heeft ook insgelijks de Heere beleden. Het is in die vrouw geen tekort geweest. Dat kan je rust lopen. Waar ze is er vandaan gesprongen net als een jong meisje. En ze is gaan vertellen door heel Jeruzalem aan al die adressen. Voor degene die de vertroosting in zijn verwachtende waren. Dus zij zelf is gekregen. En toen is het andere mee gaan delen. Dus is Anna minder als Simeon? Oh nee mensen. Je mocht gewild dat je allemaal met ons ingesloten. Een Simeon en een Anna waren. Dan hebben we grote genade. En dan zullen we met de genade in God eindigen. De Heere mocht het bekrachtigen. Diezelfde God die leeft nog mis. Misschien zitten er nog van binnen vanmiddag. Die van binnen zeggen, mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Misschien zitten er hier die zeggen, oh God, nu ben ik al zo oud. En ken nog nooit de genade van Simeon gekregen. Als je het beginsel van de genade maar gekregen hebt, dan krijg je de bevestiging ook wel. Misschien op je sterfbed. Misschien in de laatste uren van je leven. Want God gedenkt altijd genadig aan zijn verbond, het welk blijft gestadig. En aan dat woord dat hij heeft klaar toegezegd. En wil houden waar. In het duizendste geslacht dat leeft. Zo hij Abraham beloofd heeft. En als er ooit een belofte. En Christus de inhoud van de belofte. Aan je zielen geschonken is. Dan zal op Gods tijd. Dan zal het zekerlijk worden vervuld. Tot zijn eer en tot zijn heerlijkheid. Maar ook door blijdschap van je harten. En dan zou je opgericht worden. En opgewekt worden. Om zijn lof en zijn deugden te verkondigen. Och, dan zou je pas beginnen te leven, mensen. En dan zou het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde worden. En nu diezelfde God. Die dat aan Simeon schonk. Diezelfde God die leeft nog. Misschien zijn er die zeggen dat ze van binnen zijn. Oh man, vrouw. Je bent veel te oud. Je tijd is voorbij. Nee, de hemel die is nog open. De deur is nog niet op het nachtslot. Het kan nog. Het kan nog. God die leeft nog. En die zal op zijn eigen werk terugkomen. Maar het moet zijn werk dan ook wezen, mensen. Zijn werk dat de Heilige Geest op ons ligt. Die geest die een zondaar uit de dood roept tot het leven. En die geest die overtuigt en die ontdekt, maar die ook Christus verheerlijkt. Die naar hem uitdrijft. En als een hert naar de waterstroom, al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En God is in God is een volheid van genade en van geest. Voor degene die schuldig zijn. En voor degene die de geest missen. De Heere, breng ons op onze knieën. Eer dat het te laat is. En dat we bedelaars aan zijn troon gemaakt mogen worden. Opdat we straks dankers zullen worden. En lovers. En zijn naam zullen erkennen. En prijzen. Van nu tot in de eeuwigheid. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord en de onderwijzingen uit uw getuigenis nog bekrachtigen door uw goddelijke geest. Wil het met uw geest bedouwen achtervolgen. Gedenk aan al de nood nog in het verdere van de dag en avond. Als het met uw raad kan bestaan, breng ons nogmaals samen en geef nog gelegenheid en nog opgewektheid. Want één dag in uw huis is beter dan duizend elders. Vervul de nood nog in de week die voor ons ligt. Wij erkennen uw naam voor degene die naar de reis terug mochten keren in welstand. Ge hebt ze bewaard en gespaard en beveiligd. En tot hiertoe alles nog welgemaakt. Anderen die vertrokken zijn, we dragen ze op aan uw troon. En ook degene die in deze week vertrekken, hopen naar een andere staat om daar een wijl te verblijven. Heere, dat uw ogen ook open mocht zijn over hen. En dat gesparen mocht en bewaren mocht kinderen en kleinkinderen. Alles wat ze hier achterlaten. En dat ze het in de welstand weer mochten ontmoeten op de tijd die is bepaald. Doe boven bidden en verwachten. Aan ons samen nog wel, ge hebt in uw woord gezegd, ken mij in al uw wegen. En ik zal uw paden recht maken, wil bovenal voorbereiden en toebereiden. Om u te mogen ontmoeten, om Jezus willen, amen. We zingen u uit Psalm 93, het eerste en het laatste vers. De Heere heert de hoogste majesteit. Bekleed met sterkte, omhort met eerlijkheid. Het is het eerste en het laatste van Psalm 93. Ontvang nu de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen.